Goedemorgen, broeders en zusters. Wij willen ook vanmorgen weer het woord Gods lezen en onderzoeken. En ik vraag u om op te zoeken het evangelie van Johannes. En daarvan het zesde hoofdstuk. Johannes 6. En dan lezen we vanaf vers 60 tot en met 71. Johannes 6, vers 60 tot 71. Velen dan van zijn discipelen hoorden dit en zeiden: deze rede is hard, wie kan haar aanhoren? Jezus nu wist bij zichzelf dat zijn discipelen hierover morden. En hij zeide tot hen: geeft u dit aanstoot? Wat dan, indien gij de Zoon des Mensen daarheen zaagt opvaren waar hij tevoren was? De geest is het die levend maakt, het vlees doet geen nut. De woorden die ik tot u gesproken heb, zijn geest en zijn leven. Maar er zijn sommigen onder u die niet geloven, want Jezus wist van den beginnen wie het waren die niet geloofden en wie het was die hem verraden zou. En hij zeide: daarom heb ik u gezegd dat niemand tot mij komen kan, tenzij het hem van de Vader gegeven zijn. Van toen af keerden velen van zijn discipelen terug en gingen niet langer met hem mee. En we lezen nu ook de volgende pericoop. De belijdenis van Petrus staat erboven, waar we het in het bijzonder over willen hebben. Jezus zei tot de twaalfen: gij wilt toch ook niet weggaan? Simon Petrus antwoordde hem: Heere, tot wien zullen wij heen gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven. En wij hebben geloofd en erkend dat gij zijt de Heilige God. Jezus antwoordde hen: heb ik u nu 12 uitgekozen? En één van u is een duivel. Hij bedoelde Judas, de zoon van Simon Iscariot. Want die zou hem verraden, één uit de 12. Tot zover. De discipelen merken op dat de rede van Jezus hard is om te horen. Ik merk op dat dat niet de omstanders zijn, de farizeeërs en de oversten van het volk en de vijanden van Jezus, maar de discipelen die bij Jezus waren, zeiden dat Jezus' prediking maar hard was, maar liefdeloos, maar exclusief. Dat die prediking van Jezus zou misschien dezelfde woorden in de Pinksterbeweging opgeroepen hebben. Want daar houdt men ook niet van duidelijke uitspraken. En zoals iemand van verleden week zondag tot mij zei, hij zegt: bij jouw prediking lopen ze weg. En we lezen dat hier ook in vers 66, dat de discipelen wegliepen. En niet een paar, maar er staat vele van zijn discipelen liepen weg. Niet vanwege de levenswandel van Jezus. Niet omdat hij zo slecht leefde, maar omdat hij zo goed het evangelie van het Koninkrijk der Hemelen uiteenzette. Daar mogen we wel eens aan denken. Het is hard, waarom was die prediking hard? Waarom konden de mensen hier niet mee accorderen? Ze merkten iets dat dwars door hun eigen hart heen ging. Dat scheiding maakte. En dat scheiding maakte onder de discipelen. Scheiding maakte onder de volgelingen van Jezus. En dat was die leer die Jezus in het bijzonder bracht van het evangelie van het Koninkrijk der Hemelen. Want daar zat niets bij van de natuurlijke wereld. Dat was nou zuiver geestelijk. Zuiver van het Koninkrijk Gods. En vele van deze discipelen die verwachten nog iets voor deze aarde. Zij waren nog helemaal ingesteld, zoals zoveel christenen vandaag in de dag ook Pinkstermensen, op het oude verbond, waar je iets kon zien. Waar er iets was in de zichtbare wereld. die met de handen kon tasten, de hoge priester, de tempel, al die ceremonieën, al die zichtbare dingen. En dat konden zij niet verwerken. En zij verwachten iets van Jezus Christus in de zichtbare wereld. Ze wilden wel hem als koning zien, als hij het kon presteren om het volk nationale vrijheid te verzekeren. En dat het juk van de Romeinen afgeworpen zou kunnen worden. Zij wilden Jezus leer verbinden aan vroomheid, aan iets uit de zichtbare wereld. En Jezus begon nu te spreken aan het einde van zijn rondgang door het Joodse land over lijden en over sterven. En dan betekent dat, als je gaat spreken over lijden en sterven, dat dat het einde is van de zichtbare dingen. Dan is het gebeurd. Kijk, en dat namen ze natuurlijk niet. Als men zeker weet dat Jezus gaat lijden en sterven, dan zeggen ze dan, nou, dan is het afgelopen. En dan kunnen ze later hoogstens zeggen, wij meenden dat hij ons zou verlossen. En wij dachten dat hij heerlijke dingen zou geven, maar nou is hij gestorven. En in vers 51 zegt Jezus het nog zo duidelijk. Ik ben het levende brood dat uit de hemel nedergedaald is. Indien iemand van dat brood eet, zal hij in eeuwigheid leven. En dan komt het. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees voor het leven der wereld. Het brood dat ik geven zal, is mijn vlees voor het leven der wereld. Dat brood, dat is het woord Gods. Dat brood, dat zijn de gedachten Gods. En de gedachten Gods zijn voor Jezus als persoon, als mens, dat hij moet lijden en sterven en zijn vlees beschikbaar stellen als het grote offerlam. Dat zijn de gedachten Gods, daarom is hij het woord Gods. Hij zegt dus dat woord dat ik gekregen heb in mijn leven, om dat uit te voeren aan het einde, dat is dat ik de schuld weg moet nemen van de zonde door mijn lijden en sterven. En dat woord zullen jullie moeten geloven. Je zult dat brood, dat hemelse brood, die spijzen, zul je ook moeten eten. Je zult dus moeten accepteren de gedachte Gods dat ik lijden moet en sterven en op deze wijze in de zichtbare wereld van jullie heen gaan. En niet als een martelaar, maar als het lam Gods dat vanaf de grondlegging der wereld daarvoor bestemd was. En dan beginnen de discipelen, lezen we, beginnen te murmureren. Wij lezen, Jezus wist dat zijn discipelen hierover morden. Ze ergerden zich aan deze woorden. Ze mompelden zo onder elkaar. En Jezus zegt, erger jullie hieraan. Je denkt dat zaakje loopt af met Jezus Christus. Nou gaat hij eraan. En dan zegt de Heer, heel eigenaardig, en dat zijn van die diepzinnige woorden, geeft u dit aanstoot, wat dan indien gij de Zoon des Mensen daarheen zaagt opvaren waar hij tevoren was? Wat zou er nou eens gebeuren, indien gij de Zoon des Mensen daarheen zaagt opvaren waar hij tevoren was? De Zoon des Mensen is het woord Gods. En nu veronderstel nu eens dat ik niet zou lijden en sterven. Maar dat ik in een punt des tijds zou veranderd worden. En dat ik die heerlijkheid zou grijpen waar ik recht op had. De Heer die weet, zijn taak is bijna ten einde. In Johannes 17, vers 4, daar lezen we dat de Heer zegt, ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb dat u verheerlijkt op de aarde. Door het werk te volleindigen dat gij mij te doen gegeven hebt. En nu verheerlijk gij mij, Vader, bij uzelf. Met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. Dat wil zeggen, de Heer die had recht op de heerlijkheid Gods. Hij zegt, Vader, de ure is gekomen, verheerlijk uw Zoon. En dan had die Zoon in een punt destijds weggenomen kunnen worden. Ja, en dan was hij op de troon Gods gaan zitten. En dan was hij voortaan de enige die daar op zat. Dan was geen mens hem ooit gevolgd. De Heer die zegt, als jullie je zin krijgen, en als ik dan niet moet lijden en sterven, dan zal ik wel in een punt destijds veranderd worden. Maar dan zullen jullie dat nooit meer meemaken. Dan zullen jullie nooit op die troon Gods komen. Want dan zal jullie schuld nooit gedeligd zijn. Dan zullen jullie nooit volmaakt rechtvaardiger worden. Willen jullie dit dan? Daar zie je dus dat deze mensen volkomen naar het vlees dachten en dat Jezus hem bepaalde bij wat de wet en de profeten over hem voorspeld hadden. En wat de profeet Jesaja zegt, als hij zijn ziel tot een schuldoffer zal gesteld hebben, dan zal hij zaad zien. Als hij geleden heeft en gestorven is, dan zal hij nakomelingschap hebben. Niet in de natuurlijke wereld, want Jezus had geen kinderen, maar in de geestelijke wereld. En dan zegt Jezus in vers 63, de geest is het die levend maakt. Het vlees doet geen nut. De woorden die ik tot u gesproken heb zijn geest en zijn leven. En nogmaals, gemeente van Jezus Christus, wij zullen moeten opnemen en absorberen in ons, verwerken die gedachten van de Heer zelf. De geest, zonder hoofdletter, maar de geest met een kleine letter lees ik liever, de geest is het die levend maakt. Op vleeselijk terrein is er niets bij onze Heer te vinden. Je moet Gods woord pakken, Gods gedachten nemen, door het geloof. Je moet waarde gaan hechten aan een geestelijk leven, dat wil zeggen een leven in de onzichtbare wereld, in het koninkrijk Gods. Je moet met je geest de woorden Gods grijpen. Je kunt de gedachten Gods niet grijpen met je handen, je kunt de woorden Gods niet grijpen met iets in de zichtbare wereld, maar alleen met je geest. En je geest heeft een functie van het geloof. En Jezus maakt je geest levend, is een levendmakende geest. En hij zegt, ik ben dat woord Gods. En als je mij eet, als je zijn woorden eet, als je dat hemelse manna eet, dan kom je er, dan ben je er. En wanneer je me niet gelooft, dan werkt de geest niet. Je moet geloven met je geest. En als je die geest niet in werking stelt, en als je niet een geestelijk mens wordt, dan gaat dat evangelie van Jezus Christus je gewoonweg voorbij. Zoals er zo ontzaglijk veel mensen dat evangelie horen, maar het gaat hun voorbij, net als al die discipelen die Jezus verlaten. Omdat de Heer doodeenvoudig zegt, je moet een geestelijk mens worden. En nu kun je natuurlijk daar protest tegen aantekenen en zeggen, dat is mij te vaag. Het is niet vaag, maar je zult moeten vernieuwd worden in je denken. Er zijn sommigen onder u, zegt Jezus, tot zijn discipelen, tot de mensen die zich christenen zullen noemen, tot hen die hem volgen, maar er zijn sommigen onder u die niet geloven, die niet die geest in werking stellen om dat woord te grijpen. Want Jezus wist van den beginnen wie het waren die niet geloofden en wie het was die hem verraden zou. Onder hem die hem volgde waren er mensen die hem volgden in de natuurlijke wereld. Je kon hem toen zichtbaar op aarde volgen. In vers 26 staat er dat Jezus zegt, er zijn mensen die mij zoeken omdat ik tekenen gedaan heb. Er zijn mensen, staat er in hetzelfde hoofdstuk in vers 26, die mij volgen omdat ze van de broden gegeten hebben. Omdat ze menen dat in het natuurlijke leven het wel makkelijk is als je weet, ik kom niets tekort. Zoals Jezus tot zijn discipelen zegt, heeft het u aan één ding ontbroken? En ze moesten erkennen, nee, aan niets. Terwijl de Heer toch nooit sprak over de natuurlijke dingen, maar alleen sprak over de geestelijke dingen. Er zijn mensen die Jezus volgen om de genezing. In de zichtbare wereld, dat kunnen ze zien en dat vinden ze heerlijk, want de macht die op hun lichaam aanvalt, die willen ze wel graag kwijt. Ja, want als je ziek bent, dat vind je vervelend. Als je zonde doet, dan zeg je, ja, het is toch wel ergens wel prettig. Niet waar? Maar dat lichaam, ja, dat willen ze de Heer nog wel als geneesheer hebben. En dan is dat zichtbaar in hun herstel. Maar ze geloven niet in dat eeuwige leven. Voor nu. Niet in de groei en de ontwikkeling van de geestelijke mens. Ze willen alleen in de natuurlijke wereld Jezus volgen. En Jezus weet wat in de mens was, staat hier. Hij had de onderscheiding van de geesten. Hij wist bijvoorbeeld dat Johannes, de evangelist die dit opschrijft, en die later de openbaring schrijft en zijn brieven. Hij wist dat Johannes een geestelijk mens was. En daarom staat er de apostel die Jezus lief had. Jezus had hem lief. Niet omdat hij zo'n leuke man was, omdat hij zo gevat was, omdat hij zo vriendelijk was. Maar Jezus had hem lief Omdat Johannes dacht zoals Jezus. Omdat Johannes de gedachte van de Heer zo overgenomen heeft zoals geen enkel apostel. En later vraagt de Heer aan Simon Petrus, Petrus, heb je me lief? En dan is het niet, ja heren, wij vallen elkaar om de hals. Zoals je dat dan wel ziet in bewegingen. Huh? En we vallen elkaar op de schouders. Zoals ik laatst las dat ingevoerd wordt. Niet waar? Maar dan zegt Petrus, gij weet dat ik u lief heb. Tot drie maal. Je weet het, heren. Je weet dat ik uw gedachten overgenomen heb. Je weet dat ik ingedrongen ben in wat u gezegd hebt. Petrus zegt hier niet dadelijk voor niets. Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Kijk, daarom had Petrus Jezus lief. Hebt gij mij lief, Petrus? En dan valt al dat gedoe, wat men tegenwoordig ziet, in dat emotionele vlak, in dat sentimentele vlak, valt weg, want ik heb uw woord lief. En wie mijn woord bewaart, die is het die mij lief heeft, zegt de Heer. Wie mijn woorden onderzoekt, wie mijn woorden in zijn gedachtenwereld overneemt, die is het die mij lief heeft. Petrus, hebt ge me lief? En Petrus zegt, nou, daar hoor ik bij. Jezus wist wat in de mens was. Die wist, die merkte aan deze discipelen dat zij zijn gedachten overnamen. En dat ze zijn gedachten vasthielden. Dat zij zijn woorden bewaarden. En dan zouden ze niet op de vlucht slaan. Dan zouden ze nooit ondergaan in de kritieke ogenblikken. Als de beproeving om des woords wil er kwam. Dan zou Petrus en Johannes gaan zien dat ze alles tenslotte konden doorstaan in dat groeiproces die hen leidde tot de volkomenheid. Kijk, maar daar zit ook nog, Jezus zegt, die de onderscheiding van de geest heeft. Die weet ook dat er één is die zijn gedachten niet overneemt in de geestelijke wereld. Dat is de verrader, staat hier. Jezus wist wie hem verraden zou. Hoe? Omdat Jezus merkte dat hij in de geestelijke wereld geen contact had. Er was een blokkade tussen Judas en Petrus, niet in de zichtbare wereld, want niemand van zijn discipelen heeft dat ooit gemerkt. Jezus wist dat. Dat is mogelijk dat men merkt, wij denken uit andere werelden. En je kunt vlak naast elkaar leven. Ik heb het wel eens tegen mijn vrouw gezegd, jaren geleden. Ik zeg, vrouw, die broeder, die raken wij kwijt. Ik zeg, dat zul je zien. Oh, en we waren nog we stonden nog volop naast elkander. Ik zeg, vrouw, moet je opletten, die raken we kwijt. En dat heeft 2 jaar later, kwam het ook zo. En dat heb ik menigmaal, heb ik dat meegemaakt. En verschillende keren heb ik tegen mijn vrouw gezegd, daar komt een kloof. Want in de geestelijke wereld ga je uiteen. En dan moet je dus onderscheiding van de geesten hebben, want de mensen willen het eigenlijk niet. En men zegt, het zijn zulke beste mensen en het zijn zulke vriendelijke mensen. Och, Judas is ook niet opgevallen in de kring der discipelen, als een verrader. Ze wisten er geen van allen wat van. Maar het is een proces dat Jezus zich ziet afwikkelen. Jezus zegt tot de Joden in het volgende hoofdstuk, vers 19. En waartoe tracht gij mij te doden? Hij zegt, waarom wil je me doden? En weet u wat dan die scharen antwoordt? Gij zijt bezeten, wie tracht u te doden? Als Jezus zegt tot de Joden, je tracht me te doden, dan zeg je, ben gek. Hoe kom je eraan? Er is niemand die erover denkt om jou te doden. Maar Jezus kende het proces van de geestenwereld. Jezus wist hoe de mensen dat ze voortgestuwd werden. Zoals Judas opgedreven werd tot iets wat hij tenslotte nooit overwogen had. En dat hij eindigt met een verrader en een moordenaar te zijn van zijn meester. In vers 65 staat er, en hij zeide, daarom heb ik u gezegd dat niemand tot mij kan komen tenzij het van de Vader gegeven is. Jezus zegt, later staat er in Johannes dat de Heer zegt van de Joden dat ze niet in hem konden geloven. Hierom konden zij niet geloven, omdat Jesaja elders gezegd heeft, hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, dat ze niet met hun ogen zien, met hun hart verstaan en zich bekeren en ik hen genezen. Kijk, dat doen de woorden van Jezus. Weet je waarom? Omdat als een mens machten in zich heeft, als een mens gebonden is en je hoort het woord van Jezus, dan worden die machten wakker. En die sluiten zijn ogen af, zijn geestelijke ogen. En die maken de geestelijke oren doof. Die machten die worden actief als het evangelie van Jezus Christus gebracht wordt. Het evangelie van het Koninkrijk der Hemelen. Die machten die maken de mens blind en doof. Wanneer? Als dit evangelie gepredikt wordt. Want dan gaan ze zich er tegen verzetten. En dan zegt Jezus, niemand kan tot mij komen. Tenzij de Vader, indien niet de Vader die mij gezonden heeft, hem trekken. Zoals er in vers 44 staat. De Vader trekt ons door het woord. Hoe zou de Vader ons anders trekken? Want hij is geest. Hij trekt ons door zijn geest. Door zijn woord. Petrus zegt dat wij getrokken zijn door zijn heerlijkheid en macht. Die in dat woord rust. Die in dat woord verborgen ligt. De Vader wil ons schuldeloos maken. De Vader wil alleen ons trekken als wij volmaakt rechtvaardigen zijn. En gereinigd zijn door het bloed van Jezus Christus. Dus de Vader die trekt maar langs één weg. Niemand kan tot de Vader komen dan langs die ene weg, tenzij de Vader hem trekken. Dat hij een rechtvaardige is. En de Vader geeft deze gerechtigheid aan ons. Zoals Paulus zegt in 2 Korinthe 5. Gerechtigheid Gods zijn wij in hem, in Jezus Christus. Als wij in Christus zijn, dan hebben wij de gerechtigheid Gods. De duivel trekt ook. De duivel trekt door leugens. Maar God zegt, er is geen weg buiten Jezus. Laat je reinigen door zijn bloed. Aanvaard de schuldvergiffenis en de Vader kan met je doorgaan. En hij kan je naar zijn beeld en naar zijn gestalte omvormen. Laat ons mensen maken naar ons beeld. En naar onze gelijkenis. En de Vader geeft het de gedachte. En hij zegt, wie de Zoon niet heeft, die heeft ook de Vader niet. En dan gaan velen van Jezus weg. En van toen af keerden velen van zijn discipelen terug. Er staat uitdrukkelijk, de discipelen gaan terug. Mensen die Jezus gevolgd zijn. Mensen die hun werk daar vaak in de steek gelaten hebben, want dat is eigenlijk de betekenis. En ze gaan weer terug naar hun arbeid. Ze zeggen, we hebben het bekeken. Wij kunnen niet op deze geestelijke weg verder met hem doorgaan. Jezus heeft zijn discipelen gekozen, die nauwere kring. Er zijn discipelen, zoals er 70 discipelen waren, waren er honderden volgelingen van Jezus. En tenslotte blijft Jezus met die kleine kring van de 12 over. En Jezus zegt tot de 12, gij wilt toch ook niet heen gaan. Jezus heeft die 12 mensen bij elkaar gehaald. Dacht u dat dat supermensen waren? Die discipelen? Dat je zegt, nou ja, dat was een bijzonder ras. Dat was een bijzonder soort. Jezus is wel een nacht in gebed geweest. Maar heeft toch echt geen selecte groep eruit gehaald. Hij heeft er mensen uitgehaald om op te leiden. Hij is de leraar der gerechtigheid die een klas gevormd heeft. En heeft ze 3,5 jaar cursus gegeven. En als je op een HBS begint met 40 leerlingen, dan moet je eens kijken hoeveel je er in de vijfde klas nog over hebt. Als je met 50 leerlingen begint op een HBS, dan ben je al blij als je er 25 in de vijfde klas hebt zitten van die 50. Zo gaat het meestal. Dat aantal wordt nog geen eens gehaald. Ik heb te lang in het onderwijs gezeten. Je begint met 3 parallelklassen met 90 leerlingen en je eindigt met 1 examenklas. Ja, zo gaat dat vaak. Maar Jezus heeft het er maar best afgebracht. Hij is begonnen met 12, is geëindigd met 11. Dat is niet slecht bij het onderwijs. En dan heeft hij mensen genomen met hun lekken, met hun gebrek, zouden wij zeggen. Dat weten we wel uit de wijze van antwoorden van de discipelen. En ze zijn Jezus gevolgd en ze moesten totaal nieuwe denkbeelden moesten ze opnemen. Zoals een leerling op een school komt en zegt, daar heb ik nog nooit van gehoord. Ik snap er niets van. Nou, als dat zo door moet gaan, niet waar, dan kan ik wel naar huis gaan. Zo hoor je dat wel eens van die leerlingen, als ze de een of andere studie moeten gaan beginnen die ver boven hun vermogen ligt. Ja, en dan moet die onderwijzer maar doorgaan. En dat was dus een leer van Jezus die volkomen verschilde met elke traditionele opvatting. Dat was zo'n verschil als tussen hemel en aarde. Het verschil tussen het nieuwe en het oude verbond, dat is het verschil tussen hemel en aarde. Het oude verbond was aards, was in de zichtbare wereld, was met een natuurlijk volk. En nu moesten ze een geestelijk volk worden, en hoe moet je dat nu worden? In de oude vertaling, de Statenvertaling, staat zo'n merkwaardig woord. Er staat dat de jongeren hun meester zijn gevolgd in de wedergeboorte. Jezus zegt, gij die mij gevolgd zijt in de wedergeboorte. Ik vind dat zo'n mooie uitdrukking. Als je wederom geboren bent, dan ben je vernieuwd in je denken. Dan ben je anders. Een wedergeboorte is niet een geheimzinnig iets. De meeste mensen, als ze spreken over geheimzinnig, over wedergeboorte, dan zeggen ze, ja, dat is door de Heilige Geest. Er is niemand die weet eigenlijk wat wedergeboorte is. Dat houdt me maar aan het vage. Dan kun je zien dat achter deze gedachten de vrome geesten zitten, want die houden alles erg vaag en erg duister. Maar wedergeboorte is in je denken, is in de geestelijke wereld. Ik ga anders denken. En de Heer die zegt, je bent me gevolgd in mijn wedergeboorte. En die leraar der gerechtigheid, die was zeer zorgvuldig te werk gegaan. En hij zegt later bij het afscheid van zijn leerlingen, bij het laatste avondmaal, zolang ik bij hen was, vader, bewaarde ik hen in uw naam. Er is maar één leerling vertrokken. Er is maar één leerling weggegaan. Ik heb ze bewaard in uw naam. En weet u wat van Judas? Judas volgde Jezus niet in zijn denken. Judas volgde Jezus wel in de zichtbare wereld. Daar sjokte hij wel mee. Niet waar? Wat liep hij misschien wel voorop? Niet waar? Met zijn geldbuidel in zijn hand. Huh? Iedereen kende Judas. Dat was de penningmeester. Maar Judas heeft Jezus niet gevolgd in zijn denken. Hij was alleen in de zichtbare wereld een figuur. Een vertrouwenspositie had hij. Er staat dat hij een kasbeheerder was. En weet je wat het merkwaardige is? Jezus was heel wat mans in de geestelijke wereld, maar Judas heeft hij niet om kunnen turnen. Heeft al die discipelen heeft hij een verandering in hun leven gebracht, uitgerekend bij Judas. En waarom niet? Omdat Judas een vrome geest had. Judas was een bezet gebied. En wat is een vrome geest? Dat is een macht die God zoekt te dienen door precies in de uitwendige wereld alle wetjes en geboden te doen. Een vrome macht, een religieuze macht, dat zijn dus geesten die God willen dienen in de zichtbare wereld. U weet het wel, we hebben lange nacht bidstonden gehad, we hebben gevast, we hebben een ernstig gezicht getrokken, niet waar? We hebben zware taal uitgesproken, dat is allemaal in de zichtbare wereld. We hebben zelfs onze stem veranderd toen we onze Bijbel lazen, zoals sommigen dat dan doen. En die macht die staat altijd vijandig tegenover de geest van aanbidding. Zoals de Heer zegt, die de Vader zullen aanbidden in geest en in waarheid, volgens de gedachte Gods, dat is de waarheid. En Judas was innerlijk verbonden naar zijn geest met die overste en met die farizeeën en schriftgeleerden. Hij had hetzelfde denkpatroon. Hij verwachtte het van de aarde, van de zichtbare wereld. Hij was, net als zij, geestelijk blind en geestelijk doof. En zij hielden ook precies de geboden in de zichtbare wereld. Ze gaven hun tiende, en wie doet dat van ons? Ze gaven hun tiende van dille, niet waar, en komijn en munt. En ze deden alles precies en ze hielden de Sabbat, maar zegt Jezus, hun hart, hun inwendige mens, had geen contact met God. Het was verre van God. Ze waren de weg van Kain opgegaan. Die offerde ook in de zichtbare wereld. Maar hij diende de duivel. En weet u wat zo merkwaardig is? Dat vele van deze vrome, religieuze machten hebben een geleidegeest. Die zijn ergens mee verbonden. En dat is met de geldzucht. Heel veel vrome, godvruchtige zielen die in die strik zijn van die van die uitwendigheid, van dat zware, zouden we zeggen, die zitten nog behoorlijk vast aan de geld. Als ze over de geld spreken, dan gaan ze zachtjes spreken, net als heidenen bij de afgoden. Dan gaan ze fluisteren. En daarin was Judas, kwam hij overeen met de fariseeën en schriftgeleerden. Niet waar, want dat waren ook hebzuchtige lieden. Jezus zegt dat ze de huizen der weduwe, niet waar, dat ze die verkochten, niet waar, onder de schijn, plunderden onder de schijn van God te dienen. Dat wil zeggen, ze persten deze mensen, ze presten onder schijnheilige voorwendsels geld af, hun spaarbankboekje af. Niet waar, hun bezitje af. Alleen maar omdat ze zeiden, wij hebben dat nodig in dienst van onze God. En zo was Judas ook. Hij zat aan het geld vast. En ik vind dat heel merkwaardig als Jezus zegt, gij kunt God niet dienen en de mammon. Jezus had natuurlijk net zo goed kunnen zeggen, je kunt God niet dienen en opgaan in het seksuele leven en dat een en al nemen. Opgaan in eten en drinken. Niet waar, je kunt God niet dienen en de mammon. Maar Jezus zei dat. En dat kon Judas in zijn zak steken. Niet waar, dat was ook voor Judas bestemd. Ongetwijfeld heeft Judas deze woorden gehoord, maar heeft ze als water over spek langs zich heen laten glijden. De harten van de andere apostelen waren wel veranderd. Petrus zegt, tot wie zullen wij heen gaan? Dat hebben we gelezen. Gij wilt toch ook niet heen gaan? Petrus antwoordde hem, Heere, tot wie zullen we heen gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven en we hebben geloofd en erkend dat gij zijt de heilige God. Dat is het antwoord van Petrus. Gij hebt woorden, hoort u het? Gij hebt gedachten. Gij hebt niets in de uiterlijke wereld. Oh, dat is heus zo fraai niet. Het enige wat Jezus mooi had, dat was zijn kleed. En verder was het de vossen hebben holen en de vogels des hemels hebben nesten en wij hebben nog geen plaats van samenkomst. Niet waar? Dan moest hij ook maar in een huurvertrek zitten. Gij hebt woorden. En dan zegt Jezus, heb ik u niet 12 uitverkoren? Maar die heeft mij, die ene die mij verraadt, die ene heeft mijn gedachten niet overgenomen. Die ene, dat is een duivel. Dat staat er uitdrukkelijk. Eén van u is een duivel. Er zijn wel eens mensen die zeggen, als je nou in de samenkomst bent, 's ochtends, en ze binden die machten, waar is dat voor nodig? Ook kan me voorstellen dat zulke ongeestelijke mensen er zijn, die zeggen, dat er binden, waar Jezus is, daar zijn geen machten. Nu hoor. En er waren 12 discipelen. Oh, waar Jezus is, daar vlieden de duivelen. Jezus zegt, één van u is een duivel. Ja. Ja, maar dat heb ik hier wel eens horen zeggen. Ja, waar is dat nou voor nodig? Ja, want die is er niet. Nee, nou hij is er wel, zegt de Heer. Die is er wel. In de beste samenkomsten zijn er waar die gebonden zijn door machten. Dat was bij Jezus ook. Door een vrome geest. En weet je wat Jezus gedaan heeft? Hij heeft alleen die geest ontmaskerd. Hij heeft die geest tentoongesteld. Zoals er staat, als Paulus schrijft in de Colossensebrief, die de machten openlijk tentoongesteld heeft en ontwapend. Dat heeft hij in zijn leven gedaan. Maar hij kon hem er bij Judas niet uitkrijgen. Hij kon hem niet verdrijven. Net zo min als hij dat bij de hoge priesters en schriftgeleerden deed. Want je kunt er nooit een geest uithalen tegen iemands wil. En de overpriesters en schriftgeleerden zeiden, wij zien. En Judas zegt, ik zie het beter dan hij. Hoe kun je nu iemand die het beter ziet, erkennen dat hij niet ziet? Dat is het verschil tussen hemel en tussen aarde. Judas was niet te genezen. Net zo min als Babel te genezen is, want Babel is een kerk van de aarde. En dan zegt Jeremia, Babel is niet te genezen. Is niet te herstellen. Door zijn gebondenheid aan die religieuze macht, door zijn gebondenheid aan die hebzucht, is hij een exponent, is hij een voorbeeld, een uiterst duidelijk voorbeeld van dat geslacht waarvan Stefanus later zegt, gij zijt verraders en moordenaars geworden van Jezus Christus. Hij had wel zijn uiterlijke inbreng, maar hij had een verhard hart. Hij was gebonden. En gebonden mensen wijzen de doelstelling van Jezus Christus af. En de doelstelling van Jezus Christus is dat wij het eeuwige leven zullen hebben. Het eeuwige, onvergankelijke, geestelijke leven. Ze willen alleen het aardse leven hebben. En in het aardse leven iets zien. Jezus heeft de doelstelling gehad dat wij zouden vrucht dragen voor het eeuwige leven. Als daar in het huis van Bethanië, van Lazarus en van Martha en Maria Jezus aanlicht, dan weet u wel, dan komt Maria met een vaas, met een kruik, een nardus. Een enorme dure zalf. En ze stort die uit over de voeten van Jezus. En dan komt het openlijke conflict. Dat lang verborgen is. Want dan gaat Jezus spreken over zijn komende begrafenis. Hij zegt, dat doet ze ter wille van mijn begrafenis. Kijk, dat doet voor Judas de deur dicht. Als er dan begraven moet worden, is voor hem afgelopen. Want dan houdt die zichtbare wereld op en dan is het verkeken dat hij nog eens minister van Financiën zou kunnen zijn. Dan worden zijn aardse verwachtingen de bodem ingeslagen. Kijk, die discipelen begrijpen het ook niet. Maar die discipelen die weten wel, er is een wereld, die kunnen ze nog niet helemaal vatten, maar ze willen daarin. En Petrus zegt, nou dan wil ik ook nog wel met u sterven. Hij sprak uit de begeerte van zijn hart. Maar Judas die wilde niet met Jezus sterven. En bovendien merkte hij, als dat daar zomaar het toegaat van die 300 schellingen, dat was voor waar geen kleinigheid. Nou, Jezus hechtte naar zijn idee te weinig waarde aan het geld. Dat ging daar maar op los. Jongen, 300 schellingen, dat kon beter aan de armen gegeven worden. Kijk, daarvoor had hij een vrome geest. Niet waar? En met zijn armen zou hij het dan wel uithalen. Geen waarde aan geld. Judas was hebzuchtig. Hij diende de Heer wel. Maar volgens hem zou de Heer dat geld toch niet goed besteed hebben. Dan nam hij het maar over. Ik kan me die gedachte wel voorstellen. Hij heeft natuurlijk wel geredeneerd. Hij dacht, nou ja, als het nou zo moet gaan, dan kan ik het beter gebruiken dan dat het voor zulke waardeloze dingen gaat. Zo'n zalving, dat is niks. Ja. Dat is weggegooid geld, je kunt het net zo goed in de mijn weder gooien. Ja, dan ben je het ook kwijt. Judas die begreep heel die gedachtenwereld niet van de Heer. Dat geld ook ondergeschikt was aan zijn koninkrijk. De discipelen konden zeggen, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. Maar Judas had hem gevolgd met een bedoeling. Ik denk altijd, als ik Judas zie, dan denk ik altijd aan die knecht van Elisa. Weet je wel? Die Gehazi. Die liep ook achter die naam aan. Niet waar? Hij zegt, sorry, even luisteren. Mijn heer die heeft nog een paar kleren nodig, want er zijn wat arme lui gekomen. Niet waar? En die moeten wat hebben. En hij zegt, nou, maar neem dat hele zaak maar. En Gehazi werd melaats, werd onrein. En Judas was onrein, was een duivel. Hij zat aan het geld vast. Dat ze aan de Heer gegeven hadden, dat nam hij weg. Ik weet niet hoe wij in de gemeente ten opzichte van het geld voor de Heer staan. Ja, dat weet de penningmeester natuurlijk wel. Ja, die weet of wij een deel van ons inkomen voor de dienst van de Heer afzonderen. Ja, of dat we dat alleen aan de meer oudere broeders en zusters overlaten. Ja, en dat de jongeren zeggen, wij geloven dat wel. Eerst onszelf. Ja, maar wie de Heer lief heeft, die heeft ook een deel van zijn geld dat hij aan de dienst van de Heer afstaat. En natuurlijk, als hij het niet doet, dan zal hij zeggen, ja, wat doen ze ermee? Ja. Ik kan u de verzekering geven dat Jezus daar geen goede sier van maakt. Dat doet de gemeente hier ook niet. Kijk, op die manier werd Judas gedesillusioneerd. Door zulke dingen. Die laatste zalving, Jezus wordt begraven, afgelopen zaak. Met dat geld. En dan kan hij zijn oren openzetten en dan gaan ze wel open voor de influisteringen van de boze. Dan gaat hij doen wat Kain deed. Dan is de duivel die op het koord zit. En deze die drijft hem uitgerekend waar naartoe? Naar zijn geestverwanten. Soort zoekt soort. Die machten, die hebben sympathie voor elkaar. Die machten, die herkennen elkaar. Als Judas naar de overpriesters gaat, dan merk je, dat zegt klik. Dan wordt hij opgevangen. En zo komt hij bij die overpriesters, die ook religieuze geesten hebben en vrome geesten en ook op het geld zitten. En zo wil hij zijn meester overleveren in handen van de zondaars, ter wille van het geld. En bij het laatste avondmaal, dan constateert Jezus, gij zijt rein. En dan zegt hij erachter, door het woord dat ik tot u gesproken heb. Van schuldvergiffenis, nietwaar? Als je dit woord aangrijpt, als je gelooft dat ik voor je zonde gestorven ben, dan ben je rein van al je schuld. Behalve één. Nu was de laatste waarschuwing. Jezus constateert dat de mens rein wordt als men zijn woorden opdrinkt. Als men zijn vlees eet. Dat wil zeggen dat hij ter beschikking stelt voor de zondeschuld van de hele wereld. Maar Jezus zegt, je bent rein, maar niet alle. Dat is de laatste waarschuwing. En Judas reageert niet. Hij is verhard. Let erop. Dat Jezus hem nooit persoonlijk had aangesproken. Ik kan me voorstellen, als er een broeder hier in de gemeente is, dat hij naar hem toegegaan was en zei, nou, jij zit ook lelijk aan je centen vast. Ja, dat zou ze doen. Sommige mensen hebben altijd het idee, ik moet vermanen. En dan ga ik er naartoe. Jij zit aan je familie vast. Ja. Kom jij daar nou nog in die kerk? Ja, en waar je man gaat. Doe je dat nou nog? Nou, ik heb er radicaal mee gebroken. Jezus heeft Judas nooit de kijk gesteld. Dus niemand van de discipelen die ooit geweten had wat Jezus dacht. Jezus had onderscheiden van de geesten. Nou, hij hoopte maar dat zijn discipelen het ook zouden hebben. Maar Jezus heeft nooit Judas aangesproken, nooit vermaand. Weet je wat het doen moest? Het woord. Dat woord. Jezus heeft niet gezegd, Judas, je staat er buiten. Judas, jij bidt nog helemaal verkeerd. Ik kan wel zien dat je uit een andere gemeente komt. Oh, je gaat nog wel eens naar een concert. Dat is ook fout. Je bent nog niet zo ver. Nee, Judas spreekt zulke woorden. Jezus spreekt zulke woorden niet. Jezus respecteert altijd de mens. Jezus laat altijd de mens vrij om hem te dienen of niet. Het woord, dat komt tot de mens. En de toepassing moet Judas zelf maar maken. Wij moeten het toe gaan passen. Ieder naar de mate van kennis en wijsheid en naar de vrijheid die we hebben om Jezus te volgen. Peter zegt, gij hebt woorden van eeuwig leven. Realiseren, dat zou Petrus zelf moeten doen. En daar haperde dat ook bij Petrus nou al aan. Maar hij wist, Jezus heeft de woorden. En die woorden heeft hij overgenomen, die gedachte. Dat hij het niet altijd kon realiseren. Nou, daar was een groei voor. Wij groeien ons aan de waarheid houdende naar hem toe. Kijk, Jezus zegt niet, Judas, ik zal je eens voor het blok zetten. Ik zal je eens te kijk zetten voor de discipelen. Ik zal eens naar je toe gaan en zeggen, nou, dat moet nou eens ophouden. Want wij moeten rekening houden met de omstandigheden van de mensen. En de een die moet met de vrouw, met de man mee naar een kerk. En de ander die zegt, nou, ik ben sterk genoeg, ik hart dat wel. Ja. Kijk, dan moet je de mensen vrij in laten. Je kunt toch niet de mogelijkheden bij een ander beoordelen. Maar wij hebben in iemands natuurlijk leven niet in te dringen met een grote vrijpostigheid. Als wij iemand zien zondigen, maar het gaat hier over die honderden dingen waar men opmerkt, ja, wij doen dat anders. Nou, de Heere zegen je als je dat anders doet. Laat een ander de vrijheid om zich ook maar te ontwikkelen. Als hij dat woord maar opneemt, dan komt de rest vanzelf wel. Alleen als iemand je om hulp vraagt, dan mag je het geven. Peter zegt, heb woorden van eeuwig leven. En Peter zegt, heb woorden van eeuwig leven, dan zit daarin een belofte. Weet u welke belofte? Van leven. En als wij zeggen, dit woord is waar, dan leggen we de hand op het leven. De duivel die zegt tot Job, huid voor huid, wat zal een mens geven voor zijn leven?
Alles.
Nou, en de Heer die belooft leven en overvloed. De Heer die schenkt een zuiver leven en schenkt een ontspannen leven. Dus als wij dit woord brengen, dan zeggen we nou, als iemand goed bij zijn verstand is en dit allemaal goed hoort en gelooft, nou, dan zal hij vanzelf wel veranderen, want hij wil toch ook leven? Want als we daar buiten gaan, dan hebben we geen leven. De Heer die heeft Judas niet te kijk gezet. Petrus, diezelfde Petrus, die merkt later zo kostelijk op. Hiertoe zijt gij geroepen. Geroepen, dat doe je met je mond, dat doe je met je woorden. Daar ook Christus voor u geleden heeft, u een voorbeeld nagelaten. Kijk, dat is het. Jezus bracht het woord en Jezus realiseerde zijn woorden in eigen leven. En dat was voor Jezus genoeg. Hij ging niet, oh, dat is fout. En je moet eens wat veranderen. En ik heb dit en dat gezien. Weet je wat dat maakt? Dat maakt kloven tussen broeders en zusters. Want ergens zegt iemand, oh, dat pik ik niet van jou. Je moet naar je eigen kijken. Ja. Zo gaat dat. Maar wij hebben elkaar niet te bedokteren. We hebben het woord Gods te brengen. En dat woord God zal de mens veranderen. En wij zullen een voorbeeld moeten zijn in ons gezin en voor onze broeders en zusters. Opdat wij in zijn voetsporen zullen wandelen. Paulus zegt, wees mijn navolgers. Gelijkerwijs ik Christus navolg. Nou, dat is het grote geheim van het leven met de Heer. En toon dan vaart Satan in hem. Jezus laat hem los. Op een gegeven ogenblik moet je de mensen loslaten. En de Heer die zegt, Judas, wat je doet, doe het met spoed. Kijk, dan laat de Heer hem los. De Heer die zegt, kan niet verder met hem overweg. Het is nu het einde. Wat je doet, doet het met de spoed. En dan komt de opperste vijand van God en de mens. En dan staat er, toen voerde Satan in Judas, Simons zoon Iscariot. En dan snelt hij naar die overpriesters toe. Met die geest van hebzucht. Dan is hij werkelijk een instrument en dan gaat hij dingen doen die hij nooit heeft gedacht dat hij ooit zou doen. En dan is Judas een opgedrevene, net als Kain. De Satan die brengt hem tot zijn val. Maar hij heeft zich ervoor geopend, net als Kain. De boze stond aan de deur van zijn huis en heeft niet geheerst over de zonde. De invalspoorten waren de vrome geesten en de geest van de hebzucht. En die Satan die blijft in hem, want die niet voorgoed. Want als Judas sterft, dan zal de Satan gebonden met Judas zijn. Maar zo is het niet. Judas is ook daarin een overmeesterde. En die Satan blijft in hem totdat het besluit valt. Als we lezen in Matteüs 26. Toen kreeg Judas, die hem verraden had, berouw. Daar hij zag dat Jezus veroordeeld was. Kijk, toen Jezus veroordeeld was, toen liet de Satan hem los. Dus bij wijze van spreken, net als mensen die opgejut worden tot een zonde, en als ze het gedaan hebben, dan ploffen ze in elkaar. Dan laat de boze ze los. Toen Judas zag dat Jezus veroordeeld was, toen komt hij tot berouw. Dan laat de Satan hem los, en dan gaat ook die geest van die hebzucht eruit. Dan heeft hij alleen die vrome geest nog. Want het is het sterkste. En dan brengt hij die 30 zilverlingen weer terug. Nou, zeg ik, zijn hebzucht was er ook ineens verdwenen. En hij sprak, ik heb gezondigd. We zouden zeggen, nou, hij heeft meer gedaan dan Petrus. Hij is schuld beleden. Ik heb gezondigd, onschuldig bloed verraden. Maar hij ging naar het verkeerde adres. Want hij moest deze mensen niet hebben. Want deze mensen die waren vijanden van Jezus Christus. Had naar Jezus zelf moeten gaan. Had naar buiten moeten gaan. Als Petrus om te wenen. Maar die macht, die vrome macht, die is te sterk en die drijft hem naar zijn soortgenoten. Naar die leidslieden die met diezelfde macht behept zijn. En wat doen die? Die verbreken ieder contact. Die distancieren zich van hem. Hij heeft zijn taak gedaan. De moor had zijn schuldigheid gedaan, de moor kan gain, zegt de Duitser. De moor die heeft zijn schuldigheid gedaan, de moor die kan ophoepelen. Wat gaat ons dit aan? Gij moet me toezien. Gij moet me zien wat er van komt, zeggen ze tot hem. En hij werpt die zilverlingen in de tempel. En staat er, hij verhing zich. Kijk, dat is het grote verschil met Petrus. Petrus geloofde in het evangelie van het koninkrijk. Hij zag het. En ik heb geloofd dat gij de woorden van het eeuwige leven hebt. Wij weten wel, het vlees sprak ook vaak mee. Als hij zegt, het zal u geenszins geschieden. Dat is zijn vlees dat meespreekt en dat is ook een invalspoort. Maar die macht die blijft er niet in zitten. Want Petrus had geloof. Petrus had die woorden Gods lief. Hij zegt, u weet dat ik die woorden lief heb. Ook al tuin ik er nog wel eens in. Hoe vaak moeten wij het niet zeggen, maar ik heb u toch lief, heren. Ik heb dat woord van u lief. We hebben geloofd en erkend, zegt hij, dat gij de heilige God zijt. Hij had het geloofd, hij had het woord lief, hij had het ervaren, hij had het erkend. Dat gij de heilige God zijt, dat gij degene zijt die de Vader in deze wereld gezonden heeft en geheiligd heeft van de machten der duisternis. We hebben het erkend, we hebben het geconstateerd. Johannes zou zeggen, wat wij met onze handen getast hebben, wat wij gezien hebben met onze ogen van het woord des levens, dat verkondigen wij u. Had het gepakt met zijn geest, zijn geloof had gefunctioneerd. Petrus was niet een gebondene, zoals Judas. Jezus zegt, één is een duivel, Petrus was geen duivel. Hij werd wel gebruikt door de duivel, maar hij was geen duivel. Hij was niet één van hart en zin, hij had die duivel niet tot zich getrokken. Hij had machten van geweld en die sprongen vaak op de ketting. En die oefende pressie op hem uit. Niet waar? En zoals die macht zegt, slaat hem maar op los. Niet waar? En hij hakt het oor af van die Malchus, de dienstknecht van de hoge priester. Maar hij was wel vernieuwd in zijn denken. Maar al wel van die uitschieters, of kent u dat niet? Ja, een mooie hand maar opsteken. En diezelfde Petrus, ik kan het me goed begrijpen, die zijn zwaard nam en er zo op kon houden. Hij zegt, en als hij gescholden werd niet... Uitgerekend zegt hij dat. In zijn verloochening komt hij in paniek. Hij zegt, ik ken die mensen niet. Nou, de Satan stond achter hem toen hij zei, gij zult niet sterven. Dat zal u geen zin overkomen. Maar toen had de Satan hem ook goed te pakken, ik ken die mensen niet. Je hoorde de macht door hem spreken. Hetzelfde als bij Petrus toen hij zei, dat zal u geen zin overkomen. Dan zegt Jezus ook, ik hoor een macht, Petrus, daar ben jij zelf niet. Geachte me Satan. En hier ook, ik ken die mens niet. Die macht die sprak opnieuw. Die macht die had... En als die macht zegt, ik ken die mens niet, want die kent hem ook niet. Hij loog niet. Maar het waren de gedachten niet van Petrus, maar het was de macht die door hem sprak. Dan zie je goed de onderscheiding van de geest. En dan zeg je, oh dat is die man niet. Dan zeg je, dat is dat kind niet. Hij wordt opgejut. Hij wordt gebruikt. Petrus werd gebruikt. Ik ken die mens niet. Hij was in een, we zouden zeggen, tegenwoordig in een schemertoestand. En weet je, de Heer die ziet dat hij het contact verloren heeft met hem. En dat de duisternis hem te pakken heeft. Een paniek, een angst. En mensen die angst hebben, die staan in invalspoorten van de boze. Want angst die opent de weg naar de duisternis. En naar de influistering van de boze. En dan neemt de Heer het contact weer op. En dan staat er, en de Heer keerde zich om. Dat is gelezen. En de Heer keerde zich om en keek Petrus aan. En meer niet. En de Heer die nam het contact op. En toen kraaide de haan. En toen ging hij naar buiten. En hij weende bitterlijk. Jezus, en dan herinnert hij zich niet meer de gedachten van de boze. Maar dan zegt hij. Dan weet hij. Dat heeft de Heer gezegd. Eer de haan zal kraaien zult gij me driemaal verloochenen. Maar ik heb voor u gebeden Petrus. Dat uw geloof niet ophouden. Dat je in die vernieuwing van je denken blijft. En hij kwam weer in die vernieuwing van zijn denken. Petrus had berouw. Judas ook. Maar Petrus had de sleutels van het koninkrijk der hemelen. En hij had Petrus niet. En Judas niet. Hij had geen sleutels. Alleen de aarde die kon Judas te pakken houden. Want hij had in die vrome wereld geleefd. Van uiterlijke dingen. En die waren hem volkomen ontvallen. Er was niks, geen uiterlijks meer te vinden. Het koninkrijk God was voor hem afgesloten. En zijn dood representeert dat. Beeld dat uit. Hij hangt tussen hemel en aarde. Waar hij verhing zich. Het koninkrijk Gods pakte hem niet, de onzichtbare wereld niet, de hemel die nam hem niet aan en de aarde had hem uitgestoten. En daarmee komt hij overeen met Jezus Christus, die op datzelfde ogenblik op Golgotha aan het kruis genageld wordt. En die hangt ook tussen hemel en aarde. Evenals Judas, heel merkwaardig. Maar daar hangt de rechtvaardige, die zijn ziel geofferd heeft voor de schuld voor een ganse wereld. En dan sterft Judas. Het koord breekt en Judas valt omlaag. En weet u wat er dan staat? Hij ging heen naar zijn eigen plaats. Handelingen 1 vers 25. Hij gaat naar zijn eigen plaats. Hij gaat naar de afgrond. Heel dat vallen, dat beeld uit in de geestelijke wereld, dat hij in het rijk der duisternis komt. En merkwaardig, daar komt Jezus ook. Hij komt nog niet zo makkelijk van Jezus af. Want Jezus gaat ook naar de afgrond. Jezus daalt ook af in het rijk der duisternis. Het is uitgerekend Petrus die dat later opschrijft. Niet waar dat zijn ziel niet in het dodenrijk is verlaten. In de Hades. En het is uitgerekend dezelfde Petrus die in zijn eerste brief schrijft. Hij zegt ook, hij die gedood is naar het vlees. Maar levend gemaakt naar de geest, in welke hij ook heen gegaan is en gepredikt heeft aan de geesten in de gevangenis die eertijds ongehoorzaam geweest waren. Jezus en Judas zijn tezamen in het dodenrijk. Ze komen er waarschijnlijk wel diezelfde dag aan. Merkwaardige coïncidentie. Samenloop van omstandigheden, zoals de bedelaar altijd zegt. Ja. Maar Jezus is verbonden met de Heilige Geest. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. In zijn geest komt Jezus geest. En samen dalen ze naar het dodenrijk en de geest. De Heilige Geest is niet te houden in de dood, want dat is de geest des levens. En Jezus predikt daar de triomf van het evangelie. Die aan de geest in de gevangenis, die eertijds ongehoorzaam waren, dat was Judas ook. Dat was ook eertijds ongehoorzaam. Die kon ook spreken van eertijds, van vroeger. Eerder dan enig ander discipel ziet Judas hoe de laatste vijand door Jezus wordt ontroond. Hij was er eerder bij dan de andere discipelen. Maar hij zelf was geketend aan de duisternis. Aan eeuwige banden, zou Judas 6 zeggen. Maar tot ons klinkt het, wees niet bevreesd. In geen enkel ding. Want wij willen de weg van Judas niet gaan, wij willen de weg van Petrus gaan. Met zijn gebrek. Ja, wij willen de weg van Jezus volgen, dat zingen we. En dat doen we ook. En hij zegt tot ons, als wij die geestelijke weg gaan, en u zult die overstap moeten nemen. En anders, dan kom je in de natuurlijke wereld en je ziet een geweldige afval in de Pinksterbeweging. En ze spreken over Pinkster en de dood des geestes en het gaat allemaal naar de natuurlijke dingen. Naar de uitwendigheden. Hè? Om de mens aan de buitenkant bezig te houden. En dan zegt de Heer, tot ons, wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste en de levende. Ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheden en ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk. En wij willen deze weg met de Heer gaan om tenslotte voor met hem te heersen over al de werken van zijn handen, zittende op de troon van God. Amen. Heer, wij danken u dat we deze morgen ook weer gefascineerd zijn, Heer, door uw denken. Heer, we hebben iets ervaren van de eeuwigheid. Heer, we hebben iets ervaren van de botsing die er is in die geestelijke wereld. Tussen de machten van religie. Tussen de vrome geesten. En tussen de geesten die waarlijk u lief hebben. En die u volgen waarheen gij ook gaat in de hemelse gewesten. Heer, wij willen u volgen waar gij zijt. Op dit ogenblik. Heer, wij kunnen u niet meer volgen op aarde. Maar wij willen u volgen in uw gedachtenwerelden. Heer, en die zijn rijk. Heer, en die woorden die gij gesproken hebt, die zijn eeuwig leven. Heer, die veranderen ons totaal, onze innerlijke mens. Heer, die schenken ons de sleutels van het koninkrijk der hemelen. En die schenken ons tenslotte ook de sleutels dat wij de dood overwinnen, Heer. En wij zullen de dood niet meer zien. Heer, wij zullen triomferen over de dood. Omdat wij in het lichaam zijn van Jezus Christus dat altijd leeft. Dat altijd heilig is, dat altijd blinkt en dat altijd schijnt als de zon in haar kracht. Heer, wij danken u, Heer, dat wij kinderen God zijn. Heer, zo willen wij doorgaan met u. Heer, wij willen dit evangelie uitdragen in deze wereld. Heer, en daarom bidden wij ook voor onze zendelingen, Heer. Heer, wij bidden ook in het bijzonder voor Anke en Peter. Heer, sterk ze. Heer, dat ze dat evangelie mogen uitdragen, Heer. Te midden van een afgodische en occulte kerkgemeenschap, Heer. Die dat land beheerst door het spiritisme en het katholicisme. Heer, wij roepen uw naam aan, Heer, dat dat doorgang mag vinden, Heer. Heer, want het is een heerlijke evangelie dat gij gebracht hebt. Gij hebt gezegd, ik schenk leven, ik schenk overvloed. Heer, en wij zien hoe de vrome geesten het leven wegtrekken en wegzuiven. Heer, dat ze zelfs de mens niet, zelfs niet het natuurlijke leven meer gunnen. Heer, dat hij dat niet mag en dat niet mag, Heer, maar wij mogen alles. Want we hebben de vrijheid in u, Heer. Maar wij willen het gebruiken in uw dienst, Heer. We willen dat koninkrijk Gods eerst zoeken. En zijn gerechtigheid. En zijn leven dat erin verborgen is. Heer, ik bid u, Heer, dat degene die hier dit woord beluisterd hebben, Heer, veranderd mogen worden in hun denken. Dat ze het gaan zien, Heer, waar het op aankomt. Dat ze loskomen, Heer, van het natuurlijke leven. En dat, wat de psalmist zegt, dat hoger dan het tijdelijk leven uw gunst en uw goede tierenheid is. Uw leven dat gij ons schenkt. Wij danken u, Heer, dat gij met ons zijt en met deze gemeente. En gij zult ook de hand houden op het aardse, Heer. Het zal ons aan niets ontbreken als wij u volgen. Heer, het zal ons geven de gezondheid. Het zal ons geven het leven. Heer, het zal ons geven, Heer, wat wij van u begeren. Want gij wilt dat het ons goed gaat, Heer. Dat het ons lichaam goed gaat zoals het onze ziel goed gaat. Heer, dat wij ook in het gezin het maken zoals gij het wilt. Heer, gij wilt al onze noodrust voorzien. Als wij dit leven vasthouden en niet twijfelen aan uw macht. Amen.